Wij waren in Lucas hoofdstuk 17 bij de woorden waar het lichaam is, al daar zullen de arenden vergaderd worden. En we kennen de uitdrukking ook natuurlijk uit Matteüs 24, waar dat wordt aangehaald. En in het algemeen kennen we het idee van dat dode lichaam natuurlijk uit Micha. Dat is dan Micha hoofdstuk 3, waar gesproken wordt over Israël, dat daar voorgesteld wordt, nou ja, als beenderen, als een lichaam dat tot ontbinding is overgegaan. Eveneens uit Ezechiël 37, die is waarschijnlijk meer bekend. Ezechiël 37, het dal van het dorp doodsbeenderen. En natuurlijk uit Deuteronomium 28, vers 6, waar het gaat over uw dood lichaam. In verband met profetieën die daaruit gesproken worden over de toekomst van Israël in het algemeen. En die van Juda trouwens in het bijzonder, omdat die profetieën gekoppeld zijn daaraan het koninkrijk dat zou moeten komen. Enzovoorts. Dit is een soort dramatisch slot hier in Lucas 17, waar het lichaam is, het dode lichaam dus, al daar zullen de arenden vergaderd worden. Dat wil zeggen dat het gaat over een oordeel dat zou komen over de ongelovige Joodse staat. Over Jeruzalem, want omdat het gaat over het koninkrijk, is het dus inderdaad over Juda. Dat zou fout lopen, dat weet u. En terwijl ik dat laatste vers nou drie keer weer gelezen heb, zie ik ook nog even gauw staan vers 20. Hè. Gevraagd zijn er van de fariseeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou. En, want daar ging het om, hè, het koninkrijk Gods. Dat koninkrijk dat vanaf bladzijde 1 beloofd is, dat zou moeten komen via de lijn van Juda. En dus via het huis van David, om zo te zeggen. Daar zou dus in eerste instantie niets van terechtkomen. Dat is het grote dilemma, de grote vraag in nieuwtestamentische tijd tot vandaag. Hoe zit het met het koninkrijk? En toen zei de Heer, nou, als het komt, is het niet met uiterlijk gelaat. Ik varieer het een klein beetje natuurlijk, ik leg het meteen weer uit. Als het komt, komt het niet met uiterlijk gelaat. Maar ik heb u gelezen dat de Heer ook zei, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Suggererend op zijn minst, en ik zeg liever implicerend, dat de dagen zouden komen dat het koninkrijk wist en waarachtig wel van hier zou zijn. Want ja, dat is ook wat toch letterlijk in het Oude Testament is beloofd. Nou, dat was om weer even wakker te worden en even te wezen waar we waren vorige keer bij dit thema. En dan komt er ineens wat anders. Want daar staat, hij zeide ook één gelijkenis. Dat is inmiddels Lucas 18. En u weet hoe het is toch, hè? Een gelijkenis. En gelijkenissen gaan over de verborgenheden van het koninkrijk. En dat is precies in overeenstemming met de uiteenzetting hier. Hoe is het met het koninkrijk? Nou, voor zover er wat te zien is, krijg je een dood lichaam te zien. Dat is in het verleden gebeurd, in de dagen van de Heer en daarna de apostelen. En dat leidde tot de ondergang van Jeruzalem. Zo zal het ook zijn alsnog in de toekomst, aan het eind van de 70ste week van Daniël. Natuurlijk. Maar de vraag is hoe dat nou hier is in onze tegenwoordige tijd dan. Dat heet, zoals u hoogstwaarschijnlijk weet, de verborgenheid of de verborgenheden van het koninkrijk. En dat is wat uiteengezet wordt in elk geval in gelijkenissen. Dat wil zeggen, gelijkenissen spreken daarover. Er zijn andere dingen die daar ook melding van maken natuurlijk. Maar specifiek gelijkenissen. Zodat u vast op met de neus de goede kant op staat en op het goede been balanceert. Hè? En hij zei een gelijkenis daartoe dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Ja, of hij daarmee nog op het goede been staat, weet ik niet helemaal zeker. Want ik ken u niet goed genoeg om dat te kunnen zeggen. Maar er komt een gelijkenis. Er was een zeker rechter, er was eens, ik vind het prachtig altijd hoor. Er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad en zij kwam tot hem zeggende: doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een tijd niet. Niet meteen overdrijven met lange tijden. Dat hebben de vertalers gedaan. Maar goed. Hij wilde voor een tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf: hoewel ik God niet vreze en geen mens ontzie, nochtans omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat ze niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. De rechter zegt dus: ik heb er eigenlijk geen zin in, maar ja. Ze valt mij lastig en het wordt alleen maar lastiger. Dus wat doe je? Toch maar oplossen de problemen, toch maar een eind aan de problematiek maken. Dan ben je er maar af. Huh? Zo is het met sommige dingen in het leven ook. Ik denk, heb je dat ook? Er zijn bepaalde dingen die zie je erg tegenop, maar je moet het een keer doen. Zoiets als je belastingaangifte invullen of zoiets. Weet je wat, dat moet dan een keer gebeuren. En dan, dan ben je er maar weer af, toch? Het is wel vervelend, maar zoiets. En de Heer zei: hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Die zegt namelijk: hoewel ik God niet vrezen en geen mens ontzien, nochtans omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat ze niet eindelijk, dat wil zeggen tenslotte, aan het eind, laten komen en mij het hoofd breken. En als iemand je hoofd breekt, dat weet u, dan heb je hoofdbrekens, dan heb je een probleem, dan wordt het alleen maar moeilijker van. Goed. Dan zegt de Heer: hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt, want zo wordt hij dan genoemd, de onrechtvaardige rechter. U weet toch dat wij christenen hebben problemen met die twee gelijkenissen, die van de onrechtvaardige rechter en die van de onrechtvaardige rentmeester. Die hebben we al besproken eerder, dus dat gaan we niet meer doen. En we hebben daar problemen mee. Dat komt gewoon omdat wij zo nodig altijd maar weer ethiek moeten bedrijven. En in die twee gelijkenissen wordt iemand die uitdrukkelijk onrechtvaardig genoemd wordt, die wordt tot voorbeeld gesteld. Daar kunnen wij ethiek bedrijven met de pet niet bij. Dat is niet oplosbaar. Daar kun je lang over doen, kun je kort over doen. Daar kom je nooit meer uit. Toch? Hoe zou je nou een voorbeeld moeten nemen aan iemand die onrechtvaardig is? Nou ja, de oplossing van het probleem is simpel. Jij moet ook niet ethiek bedrijven, dat is helemaal niet de bedoeling. Ethiek is wet. Etiketten is ook wet, dat weet u. Hè? Letterlijk, dat is de kleine wet. Etiketten. Zeg maar, dat is wat het betekent. Maar goed. Dat moet je helemaal niet doen. Je moet je alleen afvragen, wat wordt ons hier onderwezen? En hier wordt ons een figuur voorgehouden die dan nogal zelfstandig zijn eigen gang gaat en van niemand zich wat aantrekt. Nog van God dan wel gebod, of hoe het maar heten mag, en van geen mens ook en zo. En het idee is dat als er maar druk op hem wordt uitgeoefend, dan doet hij toch wel wat hij doen moet. Want je moet toch wat doen om de problemen een beetje tegen te houden en ze niet erger te maken dan ze zijn, enzovoort. Er komt een keer, dan gebeurt zoiets. Dat is het. Wel nu. Zal, als die rechter dat dan al zo doet, zal God dan geen recht doen? Aardige, dat een onrechtvaardige rechter gebruikt wordt tot voorbeeld van wie God is en wat God doet. Ik weet dat sommigen dat moeilijk vinden. Ik roep dan altijd, bij zo'n geval roep ik altijd: ja, je hebt nou eenmaal omgekeerde beelden. negatieve typen, heb ik ze ook wel genoemd. Dat vind ik een literair verantwoorde term. Maar zo is het nou eenmaal. De onrechtvaardigheid van Adam is een beeld van de rechtvaardigheid van Christus. Staat gewoon letterlijk in Romeinen 5. Adam, die een type is, een voorbeeld was van degene die komen zo, want niet gelijk al zo. Je moet het maar leren, daar staat er. Maar niet gelijk al zo. Is het dan wel of niet gelijk? Het is niet gelijk, maar het is wel al zo. Het is namelijk tegengesteld. En dat is het. Het is een omgekeerd beeld. Wij kennen dat verschijnsel in alles wat symmetrisch is. Symmetrie wil immers zeggen dat de lijn aan de linkerkant overeenkomt met de lijn aan de rechterkant, alleen precies gespiegeld. Dat is een omgekeerd beeld. Nou, dat is waar het over gaat. Dus je mag met dat soort dingen mag je helemaal geen problemen hebben. Er is niks moeilijks aan. Dat heet niet gelijk al zo. Ik vind het mooi. Maar goed, hier wordt de onrechtvaardige rechter tot voorbeeld gesteld. Als die dat dan al doet. En je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar dat is een verzonnen verhaal. Dat is het ook. Was er echt zo'n rechter? Was er echt zo'n vrouw? Ja, dat weten we niet. Het is een verhaal. Een zaaier ging uit om te zaaien. Was er echt zo'n zaaier? Uit de gelijkenis van de zaaier? Vermoedelijk wel. Maar of er dan een vijand kwam die dan vervolgens ook nog Zizanion zaaide. Dat is de gelijkenis van het onkruid. Weet ik niet. En of echt een mosterdzaadje opgroeit tot zo'n monsterlijke boom? Nee. Ja, overdrachtelijk wel, maar letterlijk? Nee. Was er letterlijk zo'n rechter? Nee, het is een verhaal, maar het zou kunnen. Kijk, dan zei ik tegen Johan Bos, zei ik dan, nou, maar dat staat niet in de Bijbel. En dan zei Johan Bos, ja, maar het zou er hebben kunnen staan. Het zou er hebben kunnen staan. Ik vond hem altijd wel mooi. Dat staat er niet, maar het zou toch wel kunnen. Nou ja. En dat is met dit ook. Dat zou kunnen misschien. Dat doet er ook niet toe. Het is maar een voorbeeld wat iedereen begrijpen kan. Als zo'n vrouwje op je nek zit, zal ik maar zeggen, dan sla je een keer met de vuist op tafel. En dan moet het afgelopen wezen. En dan, oké. Toch? Goed, ook onrechtvaardige mensen doen alsnog wel eens wat goeds. Nou ja. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen? Die vrouw, die weduwe, is dus een beeld van de uitverkorenen. Staat er dus gewoon, hè? Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen? Die dag en nacht tot hem roepen. Hoewel hij langmoedig is over hen. Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht zal doen zal. Het illustreert trouwens dat het begrip haastelijk betekent plotseling. Heb u dat? Of dat altijd zo is, dat zou ik u niet durven zeggen. Maar als de Heer zegt, zie ik kom haastelijk, betekent ook niet dat het na korte tijd zou komen. Betekent dat die plotseling zou komen. U weet wel, als een dief in de nacht, enzovoorts. Dat is wat het woord betekent. Althans, dit Griekse woord, en dus dit woord haastelijk in de Statenvertaling. Want eerst staat er uitdrukkelijk voor een tijd, de vertalers maken er zelfs van lange tijd, voelen zich vrij om dat ervan te maken, een lange tijd. En hier heet het, ik zeg u dat hij, God, hun haastelijk recht zal doen. Dat wil niet zeggen na korte tijd, maar het wil zeggen plotseling. Daar waar het niet verwacht wordt, dat is wat het betekent. Of dat hier veel uitmaakt, weet ik niet. Maar je moet die woorden leren begrijpen. Ik zeg u dat u een haastelijk recht doen zal. En de volgende zin is, doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Heb u dat dan ook, dat je denkt, zou dat niet de eerste zin zijn van de volgende pericoop? Is dat niet een sprong die gemaakt wordt? Hoort het nog bij dit stuk over de gelijkenis? Of hoort het bij het volgende? Blijkbaar heeft men het toch heeft men de voorkeur gegeven om het bij de pericoop over van die gelijkenis te houden. En waarom ook niet? Want als die rechter, als God recht gaat doen aan zijn uitverkorenen, vers 7, dan betekent het dat de Zoon des mensen komt, toch? Want de Vader heeft al het oordeel, en oordeel komt toe aan de rechter, toch? De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, omdat hij de Zoon des mensen is, heet dat. Dat is enige bladzijde verder, waar dat staat. Dat is in Johannes 5. Ik vind het een pracht van een tekst, dus ik zoek hem ook met genoegen op. Dat is vers 26 van Johannes 5. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Dat maakt de Zoon trouwens meteen ondergeschikt aan de Vader. Want te geven staat boven degene die ontvangt. En de ontvanger is ondergeschikt. Maar toch maar. De Vader heeft aan de Zoon gegeven, het leven te hebben in zichzelf, en heeft hem macht gegeven, recht is dat, hè? Macht in de Statenvertaling is juridische macht of kracht, namelijk het recht. Hij heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, dat wil zeggen als rechter op te treden, omdat hij des mensen zoon is. En het aardige van de tekst vind ik persoonlijk, dat het gaat over gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon, enzovoorts. Dat is de Zoon van de Vader, maar die Vader, dat weet iedereen, dat is God. En God geeft dus al het gericht aan zijn Zoon, omdat die Zoon van God de Zoon des mensen is, staat er. Heb je dat? Dat is toch aardig, of niet? Daar komen die twee titels bij elkaar. Wij zingen dat ook wel eens. Hè? Zoon van God en Zoon des mensen. O, kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken weder. Toch? En dan komt Heer Jezus, want dat is de Zoon van God en de Zoon des mensen. Want God zou een Adam maken naar zijn beeld en gelijkenis. Hetgeen vervuld is in de zoon van Adam. Want de eerste Adam was een voorbeeld van degene die komen zou, zegt Romeinen hoofdstuk 5. En de zoon van Adam, via vertalingen wordt het dan zoon des mensen, maar dat kan ik ook niet helpen dat het zo is. Hè? Wordt het zoon des mensen. En aan die zoon des mensen heeft God de hele schepping onderworpen. Dat was de bedoeling. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, en dat ze heerschappij hebben over enzovoorts. Dat is Genesis natuurlijk. Het had ook Psalm 8 kunnen zijn. Wie is de mens, wie is de zoon des mensen dat ge hem bezoekt? Alle dingen hebt gij aan zijn voeten onderworpen, toch? En vervolg daarop vind je dan in Hebreeën 2, waar die Psalm 8 wordt aangehaald en waar gewoon gezegd wordt, dat gaat over Jezus. Zie? Nou goed. Dus inderdaad, alle dingen aan hem onderworpen. Die rechter, natuurlijk, God is de hoogste rechter, maar God heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Als de rechter dus recht gaat doen, dan van de andere kant bezien, verschijnt daar dus de Zoon des mensen. Op aarde wel te verstaan. Want als je gaat recht doen, dan hebben wij van doen met wat in de Bijbel heet de dag, namelijk het oordeel des Heren. Zie je? Nou, er is niet de gelijkenis besproken, maar wel laten zien waar het over gaat, toch, in het algemeen. Wel, heel eenvoudig, waar het over gaat is de vraag naar aanleiding van Lucas 17, het laatste vers, beperk ik me nu maar even toe, hè, het laatste vers, waar het dode lichaam is. Nou ja, waar het lichaam is, al daar zullen de arenden vergaderd worden. Zodat nu de vraag is, heeft God zijn volk verstoten? Ik maak even de sprong naar Romeinen 11. Heeft God zijn volk verstoten? Ik bedoel, dat is de vraag van, komt er dan nog wat terecht van dat koninkrijk en van het Joodse volk enzovoort? En u weet, en ik vertel dat vaak genoeg, u weet wat de problematiek is in achterliggende problematiek van het christendom. Is de christelijke kerk Israël? En zo ja, waarom niet? Toch? Dat is toch de hele kwestie? En iets concreter dan, komt er nog wat terecht van het aardse koninkrijk of niet? Maar daar hebben we het vorige keer over gehad. Zie je? Ja, het komt wel, maar niet met uiterlijk gelaat. En dan trekt men een conclusie eventueel. Er komt geen uiterlijk gelaat, überhaupt niet. Het is van de baan. Je moet het geestelijk zien. Nou ja, misschien moest dat niet in oud-testamentische tijd of oud-testamentische geschriften. Maar wegens het ongeloof van Israël, men bedoelt het Joodse volk. Wegens het ongeloof van Israël heeft God zijn plan gewijzigd. En toen heeft hij de kerk in de plaats van Israël gezet, of zo. Dat zijn de traditioneel wijdverbreide leringen. Voor zover men tegenwoordig nog wat leert, overigens. Want er schijnt nauwelijks nog iemand te zijn die zich van de Bijbel iets aantrekt. En degenen die het wel doen, nemen hem gewoonlijk niet serieus. Tenminste, dat is wat ik op Facebook tegenkom. Ja, neem hem niet serieus. Nou, die mensen kunnen niet schrijven, maar ze kunnen ook niet lezen. Dat begrijp je. Dus het kost me ook geen moeite om nergens op te reageren. Ik doe het ook echt niet. Zal wijze wezen. Wil ik niet in betrokken worden. Dus in dat langs elkaar heen kletsen. Zonder enig begrip te hebben van wat men leest in de Bijbel. En ook wat men erover schrijft. Ik heb er geen hoge pet van op. Maar goed, dat is de christelijke wereld. Hoe zit dat met dat koninkrijk enzovoorts? Men weet het niet. Dus de vraag is, heeft God zijn volk verstoten? En het antwoord was in Romeinen 11, dat zij verre. Heb ik u dat wel eens verteld? Ik heb er als jongen altijd al moeite mee gehad. Ik geloof dat de rest van de uiteenzetting wel, hoor. Dat is duidelijk genoeg. Dat namelijk in de toekomst alsnog, dat via Juda, via het Joodse volk, dat het koninkrijk van de levende stam van Juda hier op aarde zal openbaar worden. Wis en waarachtig, of meer in algemene termen, Israël heeft nog een toekomst. Er zijn beloften aan Israël, nee, dat komt goed. En verstoten, nou ja, wij kennen zoveel Joden die tot geloof gekomen zijn in de loop der tijd. Beginnend in de handelingen natuurlijk, dat is ook wel geen probleem. En toch leerden wij, God heeft het Joodse volk of Israël aan de kant gezet. Ergens geparkeerd. Hoe je dat maar zegt. God gaat een andere weg. En dat komt later wel weer. En eerst verzamelt God zich een gemeente. Waarvan dan, als je niet oppast, geleerd wordt dat de gemeente helemaal niks met Israël van doen heeft. Wat toch ook wel enigszins vreemd is. En het zogeheten ultradispensationalisme voert dat helemaal ten top. Dat wil zeggen, die zeggen de roeping van de gemeente is dus niet gebaseerd op oud-testamentische beloften. En als u een tekst vindt waaruit mocht blijken dat de gemeente wel gebaseerd is op oud-testamentische beloften, dan zegt men ja, maar dat is niet de gemeente waar wij deel van uitmaken. En dan roept men meteen het lichaam van Christus, want dat schijnt dan wat anders te zijn dan de gemeente zoals die zien ontstaan in de dagen van handelingen enzovoorts. Zie? Nou ja, dan wordt de gemeente zoals men die dan meent te kennen, geïsoleerd van heel het heilsplan van God. Wij hebben daar niks mee te maken, behalve dan als we toevallig dan toch van Joodse afkomst zijn. Want dan horen we bij een Joodse gemeente, dan hebben we er weer wel mee te maken. Dus dan hangt het een en ander af van je voorgeslacht. Dus mensen weten niet waar ze het over hebben. Echt niet. Dat zeg ik nu maar zomaar in het wild. Je weet echt niet waar ze het over hebben, hoor. Daar heb ik ook geen respect voor. Dat zijn theorieën die buiten de Bijbel ontwikkeld worden en dan erin gelegd worden. Maar de vraag is, heeft God zijn volk verstoten? En het eenvoudige antwoord is nee. Want kijk, wij hebben het vast patroon, hè? We zijn consequent. Wij hebben hier een zeker iemand, een zeker rechter. Dan weet je al wie het is, tenzij anders vermeld. Ja. Een zaaier ging uit. Wie is die zaaier? Een man zocht parelen. Wie is die man die parel zocht? Dat is de Heer uiteraard. Hè? Of moet ik een bladzijde omslaan? Een zeker welgeboren man reisde in een ver land. Wie denkt u dat dat is? Hij kan niet missen. Dus wie is die rechter? God zelf. En God zelf neemt gestalte in de persoon van de Heer Jezus Christus. Moeilijker mag het niet zijn. En dan hebben wij nog één weduwe in het verhaal. Een zekere weduwe. Weet u wat ik dan denk? Als ik dat lees? Wie van de twee? Dat denk ik maar even. Want eigenlijk is het er maar één. Maar er waren... er waren er twee. Dat was... Maar eigenlijk is het er maar één. Want u weet hoe het is. Als het gaat om één vrouw, één weduwe, gaat het om Israël. Maar meer specifiek. Wij kennen in het Oude Testament, maar ook uitdrukkelijk naar voren gebracht in Romeinen 7, het idee van dat oude verbond dat beschouwd wordt als een huwelijk tussen de Heer en Israël. Ik zei, in Romeinen 7 wordt dat aangehaald. Dat wordt slecht begrepen. Door de commentatoren ook trouwens, maar het komt gewoon uit het Oude Testament. De Heer had een huwelijk gesloten met Israël. En u weet hoe het was, de vrouw was onvruchtbaar. Bekende verhalen zijn dat. Er kwam weinig van terecht, slecht huwelijk. Maar bij nader inzien, Israël wordt al snel onderscheiden in twee volkeren. Dan heet het de beide huizen van Israël. Dat is een Bijbelse term die nogal eens voorkomt. De beide huizen van Israël. Het zijn er twee. Want wij zitten met aan de ene kant Juda met enige koninklijke waardigheid, om zo te zeggen. Omdat de scepter nou eenmaal berust bij Juda. En aan de andere kant hebben we Israël onder aanvoering van Jozef, dan wel Efraim en eventueel Manasse als goede tweede, als reserve eerstgeborene, zal ik maar zeggen. Die kent u toch, hè? Ik bedoel, Gideon was uit Manasse. Nee, niet dat Efraim, daar lag je mee overhoop trouwens, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar dat was nou eenmaal zo. Maar dat is twee huizen van Israël, Juda en Efraim, of Juda en Jozef. Zoals je ze tegenkomt in Ezechiël 7, zei ik dat goed? Ezechiël 37, waar ik er straks naar verwezen heb vanwege dat dode lichaam. Heb u dat nog? Datzelfde hoofdstuk spreekt over hoe het dan gaat als dat koninkrijk komt, als de koning komt, als de goede herder zelf komt om zijn schapen te verzamelen. Waar staat, zullen niet meer twee kudden zijn, maar één. Ze zullen één herder hebben en niet meer twee koninkrijken, maar ze zullen één koninkrijk zijn met één koninkrijk. En met één koning uit het huis van David staat erbij. En met de vervolging in Johannes 10, ik ben de goede herder. enzovoorts. U kent dat wel. Dat is, en daar gaat het over de twee huizen van Israël. De een heet Jozef en zijn metgezellen en de andere heet Juda en zijn metgezellen. En ooit zullen die bij elkaar gebracht worden, zullen weer één worden. Dat is als die koning uit het huis van David zich manifesteert. Heb je dan in de praktijk gewoon in de wederkomst van Christus, toch? En na eerste bekering van het Joodse deel, Joodse volk, officieel aan het eind van de 70ste week van Daniel. Kom je nou weer die ene vrouw tegen, dan is de vraag wie, wat stelt die ene vrouw voor? Dat is die vrouw aan wie dus lange tijd geen recht gedaan is. Maar terwijl aan de ene kant uitdrukkelijk, als je niet oplet, heb je er niks aan, een hele bladzijde lang, bij wijze van spreken, gesproken wordt over, ja, dat koninkrijk zou moeten komen enzovoort. Maar ja, maar dat komt dan toch niet met uiterlijk gelaat. Hoe komt dat? Dat is door het ongeloof van het Joodse volk. Maar kijk, dat is die ene vrouw. Maar je hebt nog die andere vrouw en die staat al heel lang op de wachtlijst. Dat is dat deel van Israël dat het eerstgeboorterecht kreeg toegewezen, meegekregen heeft. Zelfs dus meegekregen heeft in de ballingschap, want het is uiteraard nooit teruggedraaid of zoiets. U weet wat de genade geeft en de roeping God zijn onberouwelijk. Dat wil zeggen, God heeft dat zo gezegd. Eerstgeboorterecht berust bij Jozef en meer nog duidelijker bij Efraïm en Manasse, die dus ook in volgorde zijn omgedraaid enzovoorts. Waarom dat is, dat ga ik nou niet op in. Maar het gaat erom dat het die beide huizen van Israël zijn. En terwijl de ene kant struikelt en het ontaart in één dood lichaam, om zo te zeggen, hebben wij nog in de wacht staan. Er zijn nog zoveel wachtende voor je, maar hebben wij in de wacht staan die weduwe. Heb je dat? Die aanspraak kan maken op haar recht. Welk recht dat is, staat er niet bij. Als ik theoloog was, dan zou ik het nu gaan verzinnen. Dat is niet zo moeilijk. Nee. En weduwe die recht zoekt. Waar gaat het over, denkt u dan? Dat kunt u zelf ook bedenken. Hè? Ik zag hem vanavond nog op televisie, vrede jongen. Hing de dominee uit met een chagrijnig gezicht. Maar goed, maakte geen indruk op me. Maak het verhaal zelf af, want die uitdrukking komt bij hem vandaan. En kleur de plaatjes. Die weduwe en ze moet recht gedaan worden. Waar gaat het dan over? Over de erfenis. Toch? Dat is dan het probleem. Nou goed, u begrijpt toch over wie het gaat dan? Het mag toch niet al te moeilijk zijn. En u weet toch dat er, men lezen, ik neem niet eens de moeite om het op te zoeken. Want dat moet ik dan elke keer doen. Maar men lezen iets als Jesaja 54. De smaad uw weduwschap zal niet meer gedacht worden. En ik zal mijn aangezicht niet meer ik heb mijn aangezicht een tijd voor u verborgen, maar dat zal ik nou niet meer doen. Enzovoorts. Heb je dat nog? De smaad uw weduwschap zal niet meer gedacht worden. En dat soort dingen. Nee, tuurlijk, dat is een algemene uitspraak. Maar het gaat wel degelijk over Israël daar. En zelfs specifiek gaat het daar over de 10 stammen van Israël. Want het hoofdstuk begint ongeveer met dat de kinderen van de eenzame zijn meer dan de kinderen van die de man heeft. Heb je dat nog? Dat is die kwestie. Vanuit het Joodse volk, daar komt geen vrucht voort. Althans op dat moment niet. Maar als er vrucht is uit Israël, dan moet je dat ergens anders zoeken. Als er ergens anders wat erven valt, iets te vinden valt, dan zou het daar moeten zijn. En terwijl ik spreek over weduwe enzovoort, denk ik tegelijkertijd aan de twee dames. Ik wil het andere woord niet gebruiken. Die twee dames bij de rechtspraak. Ook een rechtspraak van ene Salomo. Weet u nog? Die twee madams. Die hadden allebei een zoon. En toen was er nog maar één. En toen was de vraag van wie is die ene? Wie is de moeder? Hè? Heb je dat nog? Ik vind het een pracht van een verhaal. Wie bedenkt zoiets? Nou ja, God natuurlijk. Maar ja, ik vind het een pracht van een verhaal. Ja, geschiedenis, weet ik het. Maar weet je wel, die ene zegt, dan geef hem dan maar aan haar. En dan weet je wie de moeder is. Toch? Ja, en zo is het met het christendom ook en met de gemeente. Of men denkt allemaal dat het voortkomt uit het jodendom en dat het christendom een joodse secte is. En dat het gaat over een joods-christelijke cultuur en traditie. Maar dat is echt niet waar hoor. De gemeente komt daar niet uit voort. Dat lijkt zo, dat wordt beweerd, maar dat is niet zo. Het komt voort uit Efraïm, gaat langs de andere route, berust op eerst geboorterecht. Wat meegegeven is aan Jozef, dat is het Bijbelse verhaal. En dat is het enige echte antwoord op de vraag die ik net even naar voren haalde weer eens. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, want Israël is altijd Gods volk. Staat in het Oude Testament, zou ook altijd zo blijven. Zelfs na de ondergang van de beide huizen van Israël in het beloofde land. Dan staat er nog, en toch is Israël altijd Gods volk. En zolang dag en nacht elkaar opvolgen in de seizoenen van het jaar, zolang is Israël Gods volk en zolang zal er iemand uit het huis van David op de troon zitten. Het is ook in onze dagen dus. En zo verder. Er staat er zwart op wit, daar kan je echt niet omheen. Je kan hooguit zeggen, maar God heeft toch maar is op zijn ideeën teruggekomen. En dat leert men hier en daar dus ook. Dat God zijn plannen veranderd heeft en dat, dan zegt men ja, maar het was voorwaardelijk. Ik kan die wel voorwaarden in de Bijbel niet vinden. Maar doe maar. Maar zo redeneert men het weg. Maar dat is de betekenis van deze gelijkenis. Daar is die vrouw nog steeds en die heeft rechten en die kon ze opeisen. En dat gebeurde inderdaad een keer. Zie? Ik heb het wel eens vaker verteld en ik vertel het altijd op dezelfde manier, omdat het maar één manier was. Ik heb altijd gedacht van, oké, dan wilden de Joden het niet en toen ging de evangelie naar de heidenen, want dat zegt Paulus in Romeinen 28. Maar het zou toch eigenlijk eerst nog naar die 10 stammen moeten gaan die ergens in onder de heidenen verkeren. Je kan toch niet Israël zomaar aan de kant. Daar heb ik echt van jongs af aan gedacht. En van jongs af aan heb ik dit geleerd. Dat wil zeggen, Juda, het Joodse volk, was ongelovig en toen ging de zaligheid naar de heidenen. En sindsdien wordt de gemeente uit de heidenen gevormd. Want wij zijn de gemeente uit de heidenen. Dat is vaste uitdrukking. Ik heb al dat gedaan, maar die 10 zeiden toch nog, want dat werd niet ontkend, dat hebben we van jongs af aan ook geleerd. Die 10 zeiden nog ergens, die komen ooit nog weer boven water. Van de Volkerenzee, weet u wel, dat water. Moet een keer komen, dus die zijn ergens. En als de beloften aan Israël gedaan zijn, zijn de 12 stammen bij de uittocht uit Egypte, om zo te zeggen, dan zou toch het evangelie gepredikt moeten zijn of moeten worden, ook in de dagen van Handelingen. Nou ja. Dagen van het Nieuwe Testament aan de 10 stammen van Israël. En dat is ook inderdaad gebeurd. Dat is ook inderdaad gebeurd. Al vinden we daar geen expliciet verslag van. Maar impliciet wel. En zeker, het is geprofiteerd, dus is het gebeurd. En als we dat niet zien of niet weten, komt dat gewoon omdat we de kerkgeschiedenis niet kennen. Dat is het eigenlijk. Zie? Althans van die eerste jaren, want daarna maakt het natuurlijk ook niks meer uit. En daarom vertel ik het maar, en ik moet het wel, want ik zou niet weten wat dit anders zou betekenen, deze gelijkenis. Daar is ergens die vrouw. Dan nog zo'n voorbeeld, hebben we al gehad. Dat was ergens, wie heeft mij aangeraakt? Wie was die vrouw? Die de heer aan zijn, als een mantel, als een jasje trok, wou ik zeggen, maar. Dat klinkt zo oneerbiedig, maar toch. Zie? Want die ene vrouw die ging dood, weet u nog? Dat was toen ze vruchtbaar moest worden. Overleed ze. En zij is duidelijk een beeld van het Joodse volk, omdat ze was het dochtertje van Aaron. Nou ja, in het Grieks wordt het dan Jairus. Niettemin overste van de synagoge, dus je kan hem niet missen. Daar zou het licht aan moeten gaan bij Jairus, want dat betekent dat hij lichtdrager is, hè? Aaron, maar het licht ging uit. Ben ik ineens in het Johannes-evangelie. Het licht ging uit. Ging weg. En hoe dan verder? Ja, dan was er die andere vrouw die van achteren kwam enzovoort. Die had al lang vruchtbaar moeten zijn. Maar die werd er toen alsnog. Weet u nog? Ze was bloedvloeiend en ze werd genezen. Daarmee heeft mijn moeder mij uitgelegd. Daarmee werd zij vruchtbaar. Alsnog. Toch? Ja. En heeft wat voortgebracht. U weet toch wat de Heer zei? Het zal van u, Joodse volk, worden weggenomen, gegeven worden aan een ander volk, dat zijn vrucht voort zal brengen. Wat was het voor die tijd onvruchtbaar? Net als die vrouwen van Abraham, van Jacob en wat het maar was. En van, hoe heette die man ook alweer, uit Arimathea, uit Ramatayim Zofim, hoe heet dat? 1 Samuel 1, vers 1, hoe heette die man? Elkana, ja, mijn gehoor is ook niet best meer, hoor. Maar Elkana, dat bedoel ik, ja, twee vrouwen, één onvruchtbaar enzovoort. Kijk, daar gaat het over. En dat is hier dus kennelijk ook het geval. En, maar dat is hier even enige tijd het thema in dit hoofdstuk wat nu volgt. Nou ja, eigenlijk in de rest wat nu volgt, want wat nu volgt is dat we onderweg zijn naar Jeruzalem. Naar de zogenaamde intocht in Jeruzalem, weet u wel. En dan heb je weer de vraag, was het een intocht? Nee, het was geen intocht, dat is het nou juist. Hè? Wij blijven het hardnekkig zo noemen. Maar ja, in plaats daarvan, de Heer werd gevangen genomen en gedood. Komt het koninkrijk? Nou, niet met uiterlijk gelaat. Nou, dat is dus het thema. Wat dan wel? Nou ja, die weduwe, die vrouw die de man niet heeft, om hoe je dat maar zeggen moet, of van de man is overleden, dat kan ook nog. Maar er blijft een beeld van die 10 stammen van Israël, waaruit dan, aan wie dus recht gedaan zal worden. Want zij zijn de dragers, officieel, van de belofte van eerstgeboorterecht. Heb u dat? En het is niet zo ver gezocht, want 1 bladzijtje terug, dan hadden we het over 10 melaatsen uit Samaria. Wat wil je nog meer? En 1 bladzijde verder hebben we het over 10 dienstknechten die 10 ponden kregen. Dus ja, vroeg of laat moet je toch over deze dingen struikelen. Ik kan het ook niet helpen. Nou goed. Vers 9. Hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden. Want ja, dit is geen ethiek wat nu volgt. Het is weer beeldspraak. Hè? Het gaat om de profetische betekenis daarvan. Hij zei tot sommigen die bij zichzelf, dat wil zeggen op zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, zei deze gelijkenis. U weet, dat komt veel voor. In de samenleving heb je dat ook. Dat is die verschillende klassen, als je dat zo zeggen kunt. Een categorie die acht zich beter dan alle anderen, weet u wel. Je hebt 1 categorie en daaronder heb je die van het plebs. Van het gemeen heet dat vroeger. Het gemeen. Dat is het gemene, gewone, algemene volk. In het Frans moet je dat eigenlijk zeggen. Want die hogere laag die spreekt Frans, hè, dat weet u toch. Hè? En daaronder heet het dus niet gemeen, het heet ordinair. Maar dat betekent precies hetzelfde. Ordinair. Nee, dat is dus gewoon algemeen smakeloos en zonder cultuur. Dat zijn de barbaren, zal ik dan maar zeggen. Er zijn Russische uitdrukkingen voor, maar die zullen we maar achterwege laten. De plebejers. Nou, hij zeide tot sommigen die bij zichzelf vertrouwen dat ze rechtvaardig waren en anderen niets achten. Dat vind je trouwens altijd in orthodox-religieuze kringen. Hè? Die voelen zich altijd beter dan het gemeen. Want die vinden ze maar ordinair. Heb je dat nog? Nou ja. Goed. De twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. En de fariseer staande bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Zie je wel, die anderen zijn ordinair. Het gewone volk heet dat. Het gemene volk. Dat is ook een andere term voor. Dat heet Jan met de pet. Ja. Zal dan toch geen golfcap zijn, die pet. Ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. Dat is dus de fariseer. Maar ik hoef toch niet uit te leggen dat de fariseer de personificatie is van het Joodse volk. Want kijk, dat Joods zijn en Joods volk zijn, dat is niet een etnische term, maar dat is een religieuze term. Hè? Een Jood is een Jood omdat hij religieus Joods is, in de Bijbel. En daarnaast wil ik het er niet over hebben, want het dient tot niks. Kijk, Johannes schrijft over de Joden zeer afstandelijk. De Joden zus en de Joden zo. Het is dat wij weten dat hij zelf van geboorte en van opvoeding een Jood was. Maar hij was het dan toch in elk geval niet meer, want hij associeert zich niet meer met het Jodendom. En Paulus ook niet. Paulus zegt, ik ben één Romein. En vreemd genoeg, dat was hij altijd al. En het Jodendom, ja, hij was een Jood, maar dat was een religie. En die heeft hij losgelaten. Ik wil niet zeggen, daar is hij van afgevallen. Maar misschien is dat toch de goede term. Dat weet ik niet. Hebben u dat nog? Die begrippen? Joods is Joods religieus. Daar hebben wij het dus over als het over de Bijbel gaat. Maar goed, die fariseer beeld dat uit. Dat hebben we al eerder gezien, ook in verband met de gelijkenis van de verloren zoon. U weet wel, dat waren ook 2 zonen, waarvan we er 1 vergeten. Maar die ene die we vergeten, dat was die jaloers was. Die is een beeld van het Joodse volk. Dat staat er ook bij, zie? Over de fariseeën enzovoorts. En als de Heer zegt, de koninkrijk zal van u worden weggenomen, in Matthäus 21 staat er ook bij dat hij het had over de fariseeën. Dat was de aanleiding. Dat zijn de meest orthodoxe joden, dus dat zijn de meest joodse joden, om zo te zeggen. En waar joden in onze dagen niet religieus meer zijn, of nauwelijks, betekent het dus dat ze grote problemen hebben met wat dat eigenlijk is, jood zijn. Heb je dat? Hoofdzakelijk een modeverschijnsel. Nee, er zijn boeken over volgeschreven. En die heb ik meestal ook wel gelezen. Dat meen ik serieus. Gewoon om te weten, hoe denken die mensen daar zelf over? Hoe gaan ze daarmee om? Wat zegt Rabbi zus en wat zegt Rabbi zo? En over wat het betekent om Joods te zijn. En wanneer is iemand dan een Jood? En maakt het wat uit voor het praktische leven? Enzovoorts. Daar blijft echt, als u mij vraagt, helemaal niks over van heel het Jodendom. Behalve dan bij die hele kleine groepering die dan doorgaat voor orthodox, nou zwaar orthodox dan, Joods. Religieus. Maar die voelen zich beter dan al die anderen, toch? Al die anderen zijn van God los, toch? Dat is een ordinair. Als ze Franse joden zijn tenminste. Nou goed, dan staat een... En de tollenaar... Van verre staande... Kijk, dat alleen al, dat weet u langzamerhand toch, hè? Van verre, u komt de belofte toe en allen die verre zijn. U weet wel, dat berust op oud-testamentische uitspraken, degene die verre zijn. Of gij die eertijds heidenen waart, gij die vervreemd waart van het burgerschap Israëls, gij die verre waart, dat is Efeze 2, zijt nabijgebracht enzovoorts. Van verre. Het is de verwijzing specifiek, als het niet een algemene term is, is het de verwijzing naar de positie van de 10 stammen van Israël die oorspronkelijk niet verre waren, maar die zijn afgezonderd. Hetgeen een grappige uitdrukking is, is dat ze zich hebben afgezonderd. Want eerst geboorterecht, laat ik het anders zeggen. Het belangrijkste woord voor eerst geboorterecht of eerst geboorte is begoer. En bij mijn beste weten, begoer wordt beschouwd als te betekenen geïsoleerd. Of isoleren, afzonderen. En ik geloof dat meteen, omdat van Jozef staat, hij is de afgezonderde zijner broederen. Alleen, er zit meer aan vast dan alleen isoleren. Dat wil zeggen, afgezonderd voor een bepaald doel. En in dit geval voor een eervolle bediening, positie enzovoorts. Maar goed, maar van verre, daarna staan enzovoorts. De tollenaar, en u weet, de tollenaar, dat staat voor de ontrouw. En de aardigheid is natuurlijk dat ons netjes wordt uitgelegd dat tollenaren zijn gewoon belastingambtenaren. Nou ja, dat waren geen ambtenaren. Nou ja, hoe zeg je zoiets? De tollenaren, wij kenden ze in het Nederlands ook. De belastinginner, dat was een ambt, ook in Nederland, dat was voor de Franse tijd. Dat was een ambt dat werd verpacht. Dat wil zeggen, je moest betalen en dan kreeg je dat ambt. Maar het komt erop neer dat jij moest dan de belasting betalen voor het hele rayon, zal ik maar zeggen. Of voor het hele dorp. Of voor het hele bisdom, weet ik het. Moest je betalen en dan moest je maar zien dat je dat van de mensen geïnt kreeg. Heb je dat? Ja, dat was nog. Dat was, zelfs de belastinginspecteur was dus geprivatiseerd. In die dagen. U weet toch hoe het gaat in de loop van de geschiedenis, cultuurgeschiedenis en wat het maar is. Hè? Bepaalde dingen zijn overheidsdiensten, maar de overheid privatiseert het dan. En dan loopt het weer uit de hand en dan komt de overheid weer. En die gaat het dan weer nationaliseren, wat trekt het weer naar zich toe. Heb je dat gelezen? Energievoorziening, de SP wil dat weer naar zich toe trekken, wil dat naar de overheid toetrekken. Je kunt die handtekening zetten ergens, geloof ik, daarvoor. En ik vind het komisch. Want ja, dan gaat het misschien dat dat gebeurt. En dan loopt er weer enige decennia. En dan wordt het weer geprivatiseerd. En dat gebeurt met al dit soort dingen zo. Dus. Maar de tollenaar was dus iemand die had het ambt van belasting in. Maar hij stond niet in dienst van de overheid. Hij was een ZZP'er. Hij moest het maar zien uit te zoeken. En dus, begrijp je wel? De overheid delegeerde dat en zo, maar moest er één keer voor betalen, voor zijn ambt enzovoorts. Maar ja, in de dagen, wij hebben in Nederland in de dagen van de Republiek, dat was voor de Franse tijden, dus hadden wij dat ook, al die semi-overheidsdingen berusten bij particulieren. En de ambten werden gewoon gekocht en doorverkocht en uitgedeeld en bleven binnen de familie en wat het maar was allemaal. En we vinden dat nou raar en we vinden het zelfs crimineel, maar het was gewoon de staatsinrichting. En zolang die mensen een beetje betrouwbaar werken, dan is dat leuk. Maar als die mensen geen normen en waarden meer hebben en alle heilige huisjes omgetrapt zijn, dan zijn ze ook aan zichzelf overgeleverd. Dus dan wordt het dan wordt het zoiets als dat we nu kennen, zal ik maar zeggen. Maar meer ga ik daar niet over vertellen. Maar de tollenaar was dus iemand die in feite voor de overheid werkte, maar dat is dan uiteindelijk de Romeinse overheid. En ja, binnen Jodendom wordt dat niet Nou ja, wordt het nauwelijks getolereerd. Dat mag. Hè. U weet toch dat de Joden moeite hadden met het betalen van belasting? Is het geoorloofd, de keizer? Weet je wel, dan komen ze bij de heer en dan wordt hij in die politieke toestanden betrokken enzovoort. U ziet, het is nog steeds in onze dagen precies zo. Is het geoorloofd dat wij belasting betalen en zo'n goddeloze, onbetrouwbare overheid? Ja, geef de keizer wat des keizers is, maar we hebben niet eens een keizer. Dus de laatste die ik gekend heb was Siemkeizer. Daarvoor had je Piet Keizer. Maar meer weet ik ook zo gaan. Maar een tollenaar. U begrijpt toch dat die fariseer een beeld is van het Joodse volk. Maar dat die tollenaar van verre staande een beeld is van de tienstammen van Israël. Ontrouw aan Israël, de naam Israël verloochend, levend ook daadwerkelijk onder een andere naam. Maar wel geconfronteerd met de genade van God, want dat is het evangelie natuurlijk. En dus, van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst zeggende: Vader, ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden, maak mij tot een van uw dienstknechten enzovoorts. Maar ja, dat is een paar hoofdstukken eerder. Maar u herkent dat toch? Nou ja. Hij zegt, o God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg jullie, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis. Vind je het niet opmerkelijk dat erbij staat in zijn huis? Welk huis kan dat nou maar wezen? Toch? Dat is toch dat huis Israëls? Van de 10 bedoel ik, die, ja. Deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die, want en ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden en die zichzelf vernederd zal verhoogd worden. Even aan het kijken. Ik heb in mijn Bijbel een notitie erbij staan. Maar ik zoek hem al even op, misschien is het niks, maar ik heb erbij staan Jeremia 3. Heb jij dat er ook bij staan? Heb je dat voor mij?
Oh.
Ik dacht aan een andere tekst toen. Maar goed. Oh, die, ja. Nou ja, dat gaat over die twee vrouwen. En er staat dan in Jeremia 3, vers 11. Dies de Heere tot mij zeide. Daarom zei de Heer tot mij. De afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. En daar heb je Israël en Juda tegenover elkaar. Dus daar hoef ik niks aan toe te voegen. Dit gaat ook over die beide huizen van Israël. Met wie de Heer in een huwelijksrelatie was. Want ik heb u getrouwd, staat er in vers 14 van Jeremia 3 enzovoort. Maar ik dacht nog aan een heel andere tekst die ik misschien helemaal niet kan vinden, maar ik ga het proberen. Die gaat over vernedering en verhoging. Even kijken. In Ezechiël. Over die boom, ja. Maar ik ben nog aan het zoeken. Over die gelijkenis. Wat zegt hij?
De laatste
hoofdstuk 17. Ja, die bedoel ik. Het is een wat lang verhaal. Ik kan het onmogelijk bespreken nu. Maar dat gaat wel degelijk over de verwisseling van de 2 en de 10 stammen van Israël. Nou, het is wel leuk om even te vertellen. Ik moet haast maken, want we moeten pauzeren. Dus het komt goed uit. Het komt heel goed uit. Ik kan heel haastig vertellen. Maar in de dagen van Ezechiël zijn er de dagen van Jeremia. In die dagen namelijk was reeds een einde gekomen aan het tienstammenrijk van Israël. De tienstammen waren officieel in Assyrische ballingschap weggevoerd. Dat is alleen het laatste deel daarvan, maar trouwens. Maar zo was het wel. In Assyrische ballingschap. En daaronder bevond zich deze Ezechiël. En in diezelfde tijd, in de dagen van Ezechiël, kwam ook een eind aan het tweestammenrijk. En Ezechiël werd in de ballingschap daarvan op de hoogte gebracht. Er was contact. Enzovoorts. Dat wil zeggen, in die dagen kwam dus een eind aan de beide huizen van Israël. Toen was er niemand meer in het land uit Israël. Want van de tien stammen staat, ze waren allemaal weggevoerd. Alleen Juda was nog over. Er zijn mensen die daar tegenspreken. Maar ja, je moet wel je Bijbel lezen, jongens en meisjes. Er staat uitdrukkelijk na de wegvoering van de tien stammen dat er geen enkel meer, dat er van Israël niks meer overgebleven was dan alleen Juda. En na de wegvoering van Juda lees je uitdrukkelijk in Jeremia enige malen dat er echt niemand meer over was, ook niet over zou zijn, maar uiteindelijk ook niet meer over was uit Juda in het land. En dat degenen die gevlucht waren op hun vlucht zouden omkomen en degenen die naar Egypte verdwenen zouden dat ook niet overleven. Er was niemand overgebleven, staat er. Dus alles was weg. Dan komt de vraag, welke vraag komt er nu? Heeft God zijn volk verstoten? Ja, dat is de vraag, ja. Dat niet, maar men weet waar het volk is. Maar er was nog een ander probleem, waar men zich in het christendom überhaupt niet druk om gemaakt heeft. Dat is het probleem, heeft God dan het huis van David verstoten? Want hij had een verbond met het huis van David, het Davidische verbond. Nou, dat is wat hier in die gelijkenis van Ezechiël 17 wordt uitgelegd. Wordt er iets in een gelijkenis uitgelegd? En volgens de handboeken wordt in een gelijkenis iets uitgelegd. Ik ben van mening dat in een gelijkenis iets verborgen gehouden wordt. Maar toch maar. Maar wat in de gelijkenis dan vastgelegd wordt, is wat samengevat wordt in dat laatste vers. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heere de hoge boom vernederd heb, de nederige boom verheven heb. De groene boom heb ik verdroogd en de droge boom heb ik bloeiende gemaakt. Kortom, het gaat namelijk over een ceder. Waarvan, het is een lang verhaal, je kunt het toch niet meelezen, daarvoor is het te gecompliceerd. Maar het verhaal is ongeveer dit. Er was een hoge ceder van de Libanon. Dat is gewoon een beeld van het Davidische koningshuis. Het huis van David was namelijk ook zijn paleis. Zijn huis, zijn paleis. En dat was gebouwd van ceder van de Libanon. Door trouwens de koning van de Libanon, van Tyrus. Weet u nog? Met cederen. Cederen paleis. Nou goed. En de cederboom is hoog. En dat is een beeld van het Davidische koningshuis. En wat er dan staat is dit. Dat er van de opperste twijg. Van de opperste van de boom. Wordt een takje. Dan wel twee takjes. Dat is afhankelijk van welk deel van het verhaal je hier hebt. Worden door een arend. Worden die afgepikt. Alsof arenden dat doen, maar in een gelijkenis kan alles niet waar. En die brengt ze naar een ver land en poot ze daar. En die twijgjes, je kunt het in het Nederlands niet zien, maar in het Hebreeuws zijn het vrouwelijke woorden. Het zijn vrouwelijke twijgjes. Die worden gepoot in een ander land. En daar worden tot een grote boom. Daar schijnt al een klein boompje geweest te zijn of zoiets. Want dat is in de gelijkenissen niet helemaal duidelijk. Maar in het commentaar, voor zover een commentaar is wel. Dat wat klein is, wat laag was, wordt daar hoog gemaakt. En wat hoog was, wordt vernederd wordt klein gemaakt. Nou, wat hoog was, dat was, was het Davidische huis in Jeruzalem. Daar blijft niks van over, er wordt klein gemaakt. Daar blijft wel iets, maar dat wil zeggen erfgenamen uit een andere tak. Niet uit Salomo, maar uit Nathan. Die zijn er dan wel, de exilargen enzovoorts. Die zijn er dan wel, maar dat stelt eigenlijk niks voor. Maar van die oberste, van die boom, worden de vrouwelijke takjes weggevoerd. En je ziet Jeremia lopen met die twee prinsessen, met de twee konings, minstens twee, met des konings dochteren. Je neemt aan dat het er niet 12 waren of zo. Of 7 geitjes. Maar goed, maar van die opperste twijfel, die zit Jeremia, die worden weggevoerd naar een ander land. En daar was iets laags en dat is daarna heel hoog geworden. Dat is de overplaatsing van het Davidische koningshuis uit Jeruzalem naar een ver land. Het was Ierland. Nou ja, Hibernia, Ierland, Hibernia, Hebreeën, het land van Hebreeën. Maar goed. En via des konings dochteren is daar het huis van David gebouwd. Kan dat? Is dat juridisch correct? Jawel, dat kan. Dat is volgens het Bijbels erfrecht ook op voorwaarde dat die dochters getrouwd zijn met mannen uit hun eigen stam. Dat wil zeggen uit Juda. Nou ja, die waren daar. Daar hebben we trouwens ook een stamboom van. Kun je altijd aanvechten. Dan kun je met alle stambomen kijken. Ja, daar zeggen, geloof er niks van. Dus je kan ze ook niet meer bewijzen. Wat moet je bewijzen? Je hebt een overlevering, daar staat het in. En ja, wat moet je ermee? Maar kennelijk is dat gebeurd. Dat moet trouwens ook wel. Want anders zou een einde gekomen zijn aan het Davidische koningshuis. En zou er dus niemand meer op de troon van David, dan wel van Juda, moet ik eigenlijk zeggen. Zou niet meer uit Juda gezeten hebben. Dus dat kan niet. Dus die dochteren moeten dan mannelijke zonen gebaard hebben die juridisch recht hadden op de troon van David. En in ieder geval de bewaarders van de scepter van Juda. En dat slaat op het Britse koningshuis, dat het daarin terechtgekomen is na eeuwen, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Maar het verhaal van het hoge zal vernederd worden en het vernederde zal verhoogd worden, is het gewoon het verhaal van Juda is hoog, Juda staat in aanzien, Juda groeit groot boven zijn broederen. Is het 1 Kronieken 5 waar dat staat? Juda enzovoort, maar het wordt vernederd. En ergens anders wordt er iets groots. En dat ergens anders iets groots, dat moet noodzakelijk Jozef zijn. Of Efraïm, Manasse. En wat daar dan, en zijn metgezellen denk ik altijd. Welke stammen dat dan ook maar zijn. Zie? En ik denk dat daar die uitdrukking ook op slaat. Uit Lucas 17, waar we dan 18 is het, sorry. Uit Lucas 18, waar ik dan even terug ben. Want een ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en die zichzelf vernederd zal verhoogd worden. Er staan nog meer tekstverwijzingen achter, met name naar het Nieuwe Testament natuurlijk, omdat het een algemene regel is dat waar de mens zichzelf verhoogt en zichzelf iets vindt, hij vindt zich bijvoorbeeld een parel of wat hij zich maar vindt, dan. Nee, dat berust op een misverstand dan. Ja. Dit moet link, dat. Als je denkt dat je wat bent, dan moet je nog een boel leren. Ja, dat ben ik serieus. Ja. Dan heb ik even geen andere boodschap meer dan Jezus Christus en die gekruist. En dat zou me dan toch spijten. Want ja, we hebben een betere boodschap. Hè? Wat meer is, hij is opgewekt, hij is aan de rechterhand Gods en we spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid enzovoorts. Dat komt daarna. Maar als je denkt dat je wat bent, dat is een misverstand. Zie? Integendeel. Want dat is het omhoogsteken van deze oude wereld waarvan God zegt, die deugt niet en die heb ik al mee afgerekend. Maar dat andere wat de wereld niet kent, dat kleine zal ik maar zeggen, dat begint met simpel geloof. En dus onderwerping, dat is nederigheid. Hè? Onderwerping aan dat woord. Ja, dat zal groeien. Dat zal meerder worden, zei Johannes de Doper. En dat zal verhoogd worden. En zo komen wij terug in Lucas 18, vers 15. En zij brachten ook de kinderkens tot hem, opdat hij die zou aanraken. En de discipelen, dat ziende, bestraften dezelfde. Maar Jezus riep dezelfde tot zich, dat wil zeggen de kinderkens, en zeide, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet, want derzulken is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kind, die zal geenszins in hetzelfde komen. De aardigheid is natuurlijk dat hier vers 17 de verklaring is voor vers 15 en 16. Indien gij niet wordt als die kinderen namelijk. Zo wie het koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kind, die zal geenszins, op geen enkele manier, in dat koninkrijk komen. Dat kinderen tot voorbeeld gesteld worden, en sterker nog niet maar tot voorbeeld, maar dat de kinderen wel degelijk bij de Heer terecht kunnen, dat zit hem in geloof. Daar is weinig aan uit te leggen. Het idee is namelijk dat kinderen kunnen nog niet veel. Die moeten nog een heleboel leren. Frustrerende gedachte, lijkt mij dat, voor een kind. Ik moet nog zoveel leren. Maar de positieve wat erachter steekt is dat kinderen dat ook kunnen. Iets leren. Ik weet niet of het algemeen bekend is en of het een rol van betekenis speelt. Maar hoe ouder een mens wordt, hoe minder hij nog wat kan leren. Dan langzamerhand dan gaan de luiken dicht, er komt niet veel meer in. Althans, het blijft niet meer hangen. Als je wat wil leren, dan moet je dat jong leren. Vooral jong leren. Ja, dan moet je jong leren. Mijn vioolspel is dus ook nooit wat geworden. Mijn viool ligt in de kist, in de kast, ergens in het rek, enzovoorts. Gaat niet de deur uit, maar dat is me goed ook trouwens. Maar stel je voor. Maar nee, dat ga ik niet meer leren. Dat is niet te doen. Veel te moeilijk. En toen ik jong was, had ik er geen interesse in, laat ik het zo zeggen. Want het lijstje was te lang, stond niet helemaal bovenaan de lijst. Dus vooruit. Maar dat is dus nooit wat geworden. Het is u bespaard geworden dan ook natuurlijk. Maar toen maar. Maar er zijn dingen die moet je inderdaad, ja, jong leren. Met grote nadruk hebben ze mij ooit een keer verteld, maar ik weet niet meer wie het was. Het was een bekende Nederlander, zal ik maar zeggen. Die zei iets als, als een kind van de lagere school komt, ik weet niet of je lagere school zijn, maar in die tijd was het nog wel, denk ik. Als een kind van de lagere school komt, gaat in de middelbare school en dan gaan ze talen leren. Frans, Duits en Engels, dat was zo'n vaste prik. En hij zegt, het tragische daarvan is dat precies te laat is. Want als een kind eenmaal 12, 13 jaar is, dan loopt het vermogen om een taal te leren zwaar terug. Heb je dat nog? Dat verdwijnt, dat wordt daarna moeilijk. Maar die kleine hummeltjes van een jaar of 2, 3, zal ik maar zeggen, die leren elke taal. Er zijn kinderen die groeien met 3 talen op. Die van hun vader, die van hun moeder en die van de opa of de stiefvader of wie het maar is. Of van de minnares van, nou ja, laat maar zitten. Welke talen het maar zijn, maar die leren ze vlot en ze kunnen ze ook aan elkaar houden. En ook met de tongval gaat dat goed. Zie je? Maar na een bepaalde leeftijd is dat vermogen weg. En ook als je maar 1 taal geleerd hebt, je leert later weinig meer bij, hoor. Vandaar dat je bij zoveel mensen nog altijd kunt horen waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Ik heb ergens nog een opname van mijzelf. Toen ik een jaar of 16 was of zo, 1961. Moest ik een getuigenis geven ergens. Maar toen ik het weer terug hoorde, schrok ik ervan. Want je zou zweren, dat is een Groninger. Dat kan niet missen. Toen woonde ik daar lang niet meer. Maar dat blijft nog lang. Die tongval, dat stond toch aangeleerd. Niet bewust, maar dat neem je dan mee. En dat is het dan. Maar daarna wordt het moeilijk. Ik sprak toen vloeiend Gronings trouwens. Veen Koloniaals. Allang niet meer, want je moet het wel blijven doen. Maar toch, het komt wel weer snel terug als ik een keer het om me heen hoor, zal ik maar zeggen. Maar daar talen leren op school. Ja, dat is een onnatuurlijke manier in het algemeen om een taal te leren. Dus het wordt zo nooit wat. Je moet het in de praktijk doen en jong. Ja, of je moet naar de nonnen in Vught, schijnt het. Maar dat leek me ook niet zo aantrekkelijk. Maar toen maar. Maar kinderen leren, dat is wat ze doen. In de praktijk. Ja, theorie ook, zeker wel. Maar vooral natuurlijk in de eerste plaats de praktijk. De beweging, de motoriek enzovoort. Daar merk je, ik heb trouwens iemand die zegt, is met de motoriek van de jongelui slecht gesteld. Want hun motoriek beperkt zich tot 2 duimen. Die kunnen ze bewegen. Dan moeten ze in therapie, in de fysiotherapeut. En dan zegt hij, ja, beweeg de muis eens even van de linkerhoek naar beneden, naar de rechterbovenhoek. Ja, dat is genoeg voor vandaag. En dan is dan de hele therapie, want ze doen niks meer. Maar ruimtelijk inzicht en een motorfiets besturen, zal ik maar zeggen, dat schijnt heel erg moeilijk te zijn, heb ik begrepen. Van iemand die het weten kon. Dus, Thomas. Omdat het er is er niet meer bij. Maar wij fietsten vroeger op een fietsje op 1 wiel. En we zaten op het stuur. En fietsten achterstevoren rondjes over het kerkplein. Enzovoort. Je laat het wel uit je hoofd. Tegenwoordig. En dat mag natuurlijk niet. Maar wij hadden wel altijd licht op de fiets. Als het 's avonds donker was. We waren bloednerveus als het achterlichtje het niet deed. Want ja. Maar een andere wereld. Maar dat soort dingen, als je dat niet oefent, ja, dan wordt het nooit wat. En bij sommigen heeft oefenen geen zin, omdat het überhaupt nooit wat wordt. Omdat nou eenmaal niet alle mensen gelijk zijn. Maar doe maar. Maar kinderen leren, dat is wat ze doen. En als dat ophoudt, ja, helaas, dan zijn ze volwassen. Dat heet dan ook zo. Volgroeid hebben ze dat proces achter zich, enzovoorts. Dus moeten kinderen naar school, als ze het later nog moeten leren, dat gaat heel moeizaam. U weet wel, je hebt er die dan daarna, die te vroeg van school gaan en daarna nog een cursus volgen voor een aanzienlijk bedrag enzovoort. Ik vind het knap als ze dat nog voor elkaar krijgen, maar het is een moeizame aangelegenheid. Maar in principe, dit is wat kinderen doen. Daar moet je ze ook de ruimte voor geven om dat te doen. Daar hebben ze later, jij ook, maar die hebben je kinderen later ook profijt van. Dat ze tenminste wat geleerd hebben. Zie? Dus advies voor de kinderen is dan van vanavond dat je je ouders goed moet uitzoeken. Dus volg mijn voorbeeld, zou ik zeggen. Of zo. Ja. En de ouders, moet ik zeggen, geef je kinderen moeders aan om wat te leren. Dan heb ik het niet maar over school, omdat dat ook. Moeders aan om wat te leren. Maar geef ze de ruimte dat ze wat kunnen leren, enzovoorts. Want dat is de enige tijd waarop dat enige zin heeft. Nou ja, de meeste zin heeft. En dat geldt dus ook voor Bijbelse waarheid natuurlijk. Er moet er vroeg in en dan gaat het er nooit meer uit. En als er al wat uitgaat omdat mensen kind worden, want vroeger heette dat heet tegenwoordig allemaal anders. Maar dat zijn wetenschappelijke namen van, maar vroeger werden mensen kind. Dat betekent dat ze alles wat ze, nou ja, laat ik zeggen, wat ze het laatst geleerd hebben, dat verliezen ze weer, die kennis raken ze kwijt. Maar wat er het langste in blijft, is dat wat er het eerst ingekomen is. Heb je dat? Ja. Nou ja. Dus, laat de kinderen stond mee komen. Want waar het over gaat, is over geloof. We hebben dat vorige keer trouwens gelezen. Ik ben even hier aan het kijken, want ik dacht dat het hier ook stond. Maar ik zie het zo gewoon niet meer. Maar we hebben dat gelezen in ieder geval hoofdstuk 17, vers 19. Sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden. En ik ben even hier aan het kijken. Want... Oh ja, bij die blinde man van Jericho. Dat is aan het eind van dit hoofdstuk, vers 18, hoofdstuk 18 bedoel ik nu weer. Daar staat het in vers 42. Uw geloof heeft u behouden. En ik heb in de tijd gezegd. Nou ja, het komt vaker voor dan je zou denken. Want het is een min of meer vaste uitdrukking. Uw geloof heeft u behouden. Een algemene waarheid. Dat wil zeggen, het mag dan zo zijn dat er beloften gedaan zijn aan Israël. Beloften met betrekking tot messiaanse zegeningen. Maar men krijgt er alleen deel aan door geloof. Ongeacht afstamming, ongeacht of je erfgenaam bent van die beloften of iets dergelijks. Alleen door geloof krijgt men er deel aan. Hebben jullie dat nog? Ik vind een van de mooie voorbeelden daarvan, vind ik trouwens persoonlijk, die van Daniel in Daniel 9. Daniel 9 kent u allemaal vanwege de profetie van de 70 weken. Dat wil zeggen vers 24 tot en met 27, het eind van het hoofdstuk. De versen die eraan vooraf gaan, dat is veruit het grootste deel van het hoofdstuk, 23 versen, gaan over dat Daniel gelezen had in de boeken. Ik geloof dat er zelfs staat dat hij het gelezen had in Jeremia, maar dat wil ik afwezen. Weet ik zo gauw niet meer. Maar dat er 70 jaren zouden passeren in verband met... populair gezegd dan maar, populair in verband met de Babylonische ballingschap. En dat wil zeggen, en daarna zal er een herstel zijn, terugkeer of wat het maar is. En Daniel las dat en op grond daarvan, want zo staat het er, ging hij in gebed tot de Heer. En hij zei niet, Heer, het is bijna tijd en ik heb het uitgerekend, want die 70 jaren zijn nu om, of bijna om, of volgende week zijn ze om, of wanneer, niets van het alles. Hij doet belijdenis van de zonden van zijn volk. Uitgebreid. Het is een bekering tot de Heer, om zo te zeggen. Niet dat het voor hem persoonlijk eigenlijk aan de orde was. Want wij kennen hem niet anders als gelovig, dat wil zeggen bekeerd tot de Heer, vanaf zijn introductie in hoofdstuk 1. Maar als hoogstgeplaatste Jood, waarbij ik het woord Jood nou niet gebruik in de betekenis van religie, want de Joodse religie bestond nog niet. Die waren ze net aan het uitvinden in die dagen. Heb je dat nog? De Joodse religie stamt uit de Babylonische ballingschap. Het is daar ontwikkeld. Maar hij was wel een van de vorsten, een van de prinsen uit het huis van Juda. Dus van de Joodse adel, als dat tenminste een begrip is waar we iets mee kunnen. De vorsten van Juda heet zoiets. En als hoogstgeplaatste Jood niet alleen in de ballingschap, maar in heel de wereld. Want het was een wereldrijk. Neemt hij de positie van zijn volk in, het namens zijn volk, en dat schijnt juridisch correct te zijn, ook naar Bijbelse maatstaven, namens het Joodse volk doet hij belijdenis van de zonde van het volk en roept hij de naam des Heren aan en doet een beroep op de beloften die God gedaan heeft. Heb je dat? En niet maar de Heer heeft gezegd, en dus gaat het zo, maar het is wel degelijk het idee van, ja, maar als je niet gelooft, als je niet bekeert tot de Heer, als je de naam des Heren niet aanroept, dan krijg je er geen deel aan. Zo simpel is dat. Ik bedoel, het kan dan zijn dat het koninkrijk op aarde komt, maar het is maar te hopen dat jij er dan ook nog bent. Want anders heb je er niks aan. Toen hebben ze uitgevonden dat er dus de opstanding voor die tijd moet plaatsvinden. En vandaar dat men zich laat begraven op de Olijfberg. Daarmee hebben ze de hele Olijfberg verziekt natuurlijk. Want er is nauwelijks nog een plek voor een olijfboom. Nou ja, ze hebben er een paar laten staan met een hek eromheen. Want het is voor de toeristen dan natuurlijk, brengt geld in het laadje. Dat Gethsemane, toch? Want verder heb ik daar geen olijfbomen gezien. Hè. Staan die er nog eigenlijk? Goh, nou, hier en daar misschien één. Ja, voor de toeristen. Maar voor de rest zie je daar, ik weet niet hoeveel graven. Tienduizenden, dan blijf ik aan de veilige kant. Ja, en opgestapeld ook nog, zeker. Ja. Zo van, als de Messias komt, dan is er een opstanding. Maar het is niet waar. Het is niet als de Messias komt. De jongste dag. Dat is een opstanding van de kleinen en de groten staande voor God. Want de uitdrukking, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, is een overdrachtelijke. Want die dorre doodsbeenderen in die profetie van Ezechiël 37 is ook overdrachtelijk. Het gaat om de Joodse staat als zodanig. Vandaar dat in dat beeld, nader die beenderen tot elkaar en er ontstaan niet vele lichamen. Er ontstaat één lichaam, dat is dat dode lichaam. Waar de arenden verzameld zouden worden enzovoorts. Dus als er dan staat, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, gaat het over het idee dat Israël als volk geacht wordt begraven te zijn onder de heidenen. In de volkerenzee zeg ik ook wel eens, en daaruit zou het terugverzameld worden. Maar dat is geen opstanding uit de dood in de fysieke of letterlijke lichamelijke betekenis van de term. En die graven daar op de Olijfberg, och, ik weet niet wat er van overblijft als daar een aardbeving plaatsvindt. Precies op die plek. Ja? Nou ja. Maar wat ons tot ons moet doordringen, is dat voor zover dat koninkrijk aanbreekt, en voor zover men er deel aan zou krijgen, en daar gaat het toch om, of men er deel aan krijgt, betreft het niet het Joodse volk primair, maar primair betreft het de tollenaar en dus Israël. Maar dan nog, het is op grond van geloof. En omdat ik dan toch aan het eind van de avond ben, want ja, lees ik dan toch maar voor de aardigheid iets uit Petrus. 1 Petrus is het. 1 Petrus 2. Ja, ik weet niet goed waar ik die draad moet oppakken, maar daar gaat het over wedergeboorte. Gij die wedergeboren zijt uit onvergankelijk zaad, namelijk het levende, eeuwigblijvende woord van God. Dat is 1 Petrus 1, nog vers 23. En dan vers 25, want het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Het woord des Heren, heeft God zijn volk verstoten? Nee, want het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. In de zin van de roeping en genadegiften God zijn onberouwelijk. Of zoals Luther het zei, Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Hij heeft zijn beloften gedaan. Maar goed, daarna staat er dat wij moeten opwassen als nieuwgeboren kinderkens. Zie, kinderkens. Daar moet je meteen ook aan beginnen als je wedergeboren bent. Hè. Moet je meteen gaan leren, want dat is wat kinderen doen. Ook in deze overdrachtelijke zin. Als je dat laat geworden en er niks aan doet, komt het ook nooit meer goed. Denk ik. Is mijn ervaring. Of het kan goed komen, ja misschien wel, maar dat zie ik nooit. Als je niet meteen van dat je tot geloof komt, tot overgave komt, de keus maakt. En als je dan niet meteen verdiept in het woord van God, ja dan lukt het ook niet. Dan is geen sprake van zaligheid van de ziel vervolgens. En meer kan ik er niet van zeggen, omdat het zich dan ook onttrekt aan onze waarneming. Maar hier staat dan verder dat wij zouden komen of gekomen zijn tot de levende steen, vers 4. Door de mensen verworpen, maar ik hoop dat u begrijpt dat we hier een verwijzing krijgen naar oud-testamentische profetieën. En dat zijn er nogal wat, waarin die steen voorkomt. Wij worden samengevoegd tot die levende steen, bij God uitverkoren en dierbaar. Dat is die uit Jesaja 28. Zo wordt ook gijzelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Dat wil zeggen niet een letterlijk huis, maar overdrachtelijk. Een geestelijk volk. Een priesterlijk volk namelijk. Het huis van de priester. Een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren. Want priesters zouden wat offeren, zegt de Hebreeënbrief. En dat zouden wij ook, namelijk onszelf. Nadat wij wedergeboren zijn. Die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. In mijn Bijbel staat onder vers 5 ook inderdaad een verwijzing naar Romeinen 12 vers 1. Waarvoor dank dat gij uw lichaam bestelt tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. Ik zei al Jesaja 28. Al moet ik zeggen dat dat hoek, de uiterste hoeksteen komt uit Psalm 118. Ja, en ik leg een grondsteen, of hoe dat maar heten mag, ik leg in Sion een hoek, dat is Jesaja 28. Daar worden twee schriftgedeelten samengevoegd. Ik hou daarvan, ik vind dat zo mooi. Want ja, zo, dat is Bijbelstudie, schrift met schrift vergelijken. Dat hebben we trouwens geleerd van Petrus, want die zei dat, hè? Over een profetisch woord. Dat geen profetie is van eigen uitleg. Dat is 2 Petrus 1. Maar goed. Maar hier verder in 1 Petrus 2. Een kostbare steen, een dierbare steen. En er staat in vers 7. U dan die gelooft, dat wil zeggen voor u die gelooft, is die steen dierbaar, maar die steen is Christus, hè? Dat weet u. Hè? Voor u die gelooft is die steen dierbaar, maar tot de ongehoorzamen en dus ongelovigen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Dat is Psalm 118. En steen des aanstoots en rots der ergernis, maar dat is Jesaja 8. Zodat hier in één adem, als je een lange adem hebt, minstens 3 schriftplaatsen geciteerd worden. Jesaja 28, Jesaja 8 en Psalm 118. Alle 3 over de steen. En die worden hier bij elkaar opgeteld. Maar hier worden in vers 7 tegenover elkaar gesteld. U dan die gelooft, daar ging het me om. Dat is wat kinderen geacht worden te doen, geloven. Dan leer je het snelste. Je moet gewoon geloven wat de juffrouw zegt. En dan, toch? Nou. U dan die gelooft, voor u is die steen dierbaar. Maar tot de ongelovigen, de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de zonen, vertaald met bouwlieden, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks en de steen des aanstoots en rot als de ergernis. Want waar het over gaat is namelijk degene die zich aan vers 8 het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Dat gaat over het Joodse volk dat ongehoorzaam is, dat gestruikeld is over de steen des aanstoots en de rots der ergernis. Hebben jullie dan? En dan komt hij. Maar vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Wie? U die gelooft. Zie, dat is de tegenstelling hier. Tussen het Jodendom, het Joodse volk als zodanig enerzijds. En u die gelooft anderzijds. Gij zijt een uitverkoren geslacht. En als je de aardse lijn wil hebben, dan kun je nog altijd vragen, wie zijn die gelovigen dan aan wie de brief gericht is? En dan moet ik zeggen, dat zijn de vreemdelingen die verstrooid zijn in Pontius, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Maar wie woonde daar? Ja. De vreemdelingen, die verstrooid in de diaspora, dat woord staat er ook. De verstrooiden. Wie denkt u dat het... Nee, niet de verstrooide Joden. Dat heeft men ervan gemaakt. Nee, het gaat over die 10 stammen die daar wonen in Klein-Azië. Het hele gebied wat we tegenwoordig kennen als Turkije. U weet waar de Galliërs woonden. Wij noemen ze Galaten, maar het zijn gewoon Galliërs. Daar hoeft geen enkel probleem over te hebben. Maar als dat niet waar is, als dat niet zo is, geen enkel punt, maken we er verder niet van. Het gaat om de tegenstelling tussen het ongelovige Joodse volk en u die gelooft. En tot u die gelooft, dat bent u toch of niet? Dat zijn wij toch? U die gelooft, is hij dierbaar? En gij die gelooft, vers 9, zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. En dat kan je niet ontgaan, want dat is gewoon Exodus 19, zijn de woorden bij de oorspronkelijke roeping van Israël uit Egypte. Dus hoe dan ook, als u een gelovige bent, hebt u deel gekregen aan deze roeping van Israël. En of je er vanaf stamt, ja, dat kunt u op de statistieken hanteren. De kans is vrij groot, laten we het zo zeggen. Maar dat heeft er weinig mee van doen eigenlijk. Nu, na 2000 jaar, na de dagen van Petrus, betekent dat in de praktijk helemaal niks meer eigenlijk. Maar wat wel altijd wat blijft betekenen is wat de Bijbel ook aan zegeningen aankondigt als ongelovige. Als je niet onderwerpt dus aan het woord van God, als je niet wil horen, ongehoorzaam bent, krijg je er gewoon geen deel aan. En let op wat er staat. Hè. Gij die eertijds, vers 10, gij die eertijds geen volk waard. Daar staat gewoon, gij die eertijds lo ami waard. Ja, goed. Dit is Grieks, dus er staat niet lo ami. Maar als je dit moet vertalen naar het Hebreeuws, ik zoek dat nooit na. Hè? Maar eigenlijk zou ik dat moeten doen, kijken wat ze in de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament gezet hebben. Maar daar moet dan staan, gij die eertijds lo ami waard, maar nu ami zijt geworden, ontleend aan Hosea. Ja, dat is toch geciteerd uit Hosea? Nou, maar wie is dat lo ami in Hosea? Dus niet het Joodse volk, hoor. Dat weer ami wordt. Er zijn de 10 stammen die alsnog ami worden. Het is die weduwe die lange tijd heeft moeten wachten, maar nou gaat het echt gebeuren. Er wordt recht gedaan. Heb je hem nog? Gij die eertijds geen volk waard, maar nu Gods volk zijt. Gij die eertijds niet ontfermt, je kan hem niet missen. Dat is dus Hosea. Dit is nu Lorugama. Hè? Maar nu ontfermt zijt geworden. Staat er zonder aarzelen dan ook onder. Mede met een verwijzing naar Romeinen 9. Omdat daar dezelfde schriftplaatsen worden aangehaald. En op dezelfde wijze worden toegelicht. Het is de tegenstelling tussen een ongelovig Joods volk dat gestruikeld is over de steen en impliciet de gelovigen aan de andere kant die bouwen op de steen, op het fundament dat gelegd is, maar tegelijkertijd ze worden gebouwd tot een huis op het fundament, dat is die steen, dat was de eerste steen die gelegd is. Maar tegelijkertijd is sprake van de laatste steen, het hoofd van het bouwwerk, hoofd des hoeks. Het is een beetje een chaotische aanhaling van die 3 schriftplaatsen bij elkaar, maar ik mag dat wel. Want Christus is de grondsteen waarop gebouwd wordt, maar hij is ook de sluitsteen, want zo heet dat, hè? De laatste steen. Ik zoek nog steeds naar een gebouw waarop staat de laatste steen gelegd door... Toch ben ik het laatst tegengekomen. Ik zag een foto, ik geloof op de televisie zag ik voorbij komen. Iets grappigs, een laatste steen gelegd door enzovoort. Ik vond het wel aardig. Je wilt toch weten wanneer het gebouw klaar was, met een datum erbij. En wie heeft de laatste steen? Net als bij de afsluitdijk, je vraagt niet wie is de eerste, wie heeft de eerste spaden met bagger in het water gegooid. Het gaat erom wie heeft die dijk gedicht in de tijd. De laatste schep, om zo te zeggen. Was dat Wilhelmina? Nou ja, die was er wel bij in ieder geval. Maar goed, dat was voor uw tijd en de mijne. Maar ik hoop dat dit tot u doordringt. Wij zouden worden als kinderen, wij zouden inderdaad als sponsen dat woord in ons opnemen. En niet daarover struikelen, zei Petrus, over dat woord. Maar we zouden als nieuwgeboren kinderkens zeer begeerig zijn naar de redelijke onvervalste melk, waardoor we zouden opwassen tot zaligheid van de ziel, wel te verstaan. En dus ons laten voeden met dat woord des Heren. Dat wil zeggen, natuurlijk, de kinderen zijn welkom bij de Heer Jezus. Maar bij voorkeur zie ik het zo dat wij die kinderen zijn. En dat wij welkom zijn bij de Heer Jezus, omdat we zouden opgevoed worden tot zo'n stelling. Hebben jullie dat? En dus zitten we, als je dat plaatje ziet, de bekende tekening van late kinderen, die kent u toch? Van late kinderen tot mij komen. Ja, dat zijn wij, als het goed is. Hè? In navolging van Maria, sitting at the feet of Jesus. En daar moeten we het vanavond weer dringend bij laten. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u als Vader kennen, omdat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Maar we danken u ook dat we aan uw voeten mogen zitten om onderwezen te worden. Door uw woord. Door de waarheid die in de wereld ver te zoeken is, omdat die geregeerd wordt door de vader der leugen. Maar we danken u dat we dit woord bij ons hebben, met ons mee kunnen nemen en bij voorkeur ook in onze harten. Opdat het onze zielen zou zalig maken. Opdat het ons vrij zou maken van de banden van deze oude schepping. En opdat wij zouden wandelen in de vrijheid van uw kinderen die uw zonen zouden worden. Zouden wandelen in uw licht. Zouden staan in uw waarheid. En onze hoofden opwaarts zouden richten. Namelijk zouden uitzien naar de openbaring van uw heerlijkheid. We danken u daarom dat we in uw handen geborgen zijn. En dat niets ons van u zou kunnen scheiden. En daarom bevelen we ons bij u aan in het bewustzijn dat deze wereld onze niet meer is. En dat we onderweg zijn naar die kronen, naar die heerlijkheid die u ons beloofd hebt. Amen.